Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. U alleen, u loven wij, ja, wij loven u, o Heere. Zingen wij samen van Psalm 75, het eerste vers. Doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van zondag 11 van de Heidelberger Catechismus. We noemen nu zondag 11 en we zingen in aansluiting daarop van Psalm 52, het zevende vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven omdat gij het hebt gedaan. Het is het zevende vers van Psalm 52. Nadat wij ons geloof hebben beleden en aan ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Aldus. Vraag 29. Waarom wordt de Zoon van God Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? Antwoord. Omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Daar benevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Vraag 30. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens anders zoeken? Antwoord, nee. Maar zij verloochenen met de daad de enige heiland en zaligmaker Jezus, ofschoon ze met de mond in hem roemen. Want van tweeën één, Jezus moet een volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met de waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid nodig is. Amen. De schriftlezing vindt in Handelingen 4, de versen 1 tot en met 22. Handelingen 4, vers 1 tot en met 22. En terwijl ze tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af, geërgerd, omdat ze het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. En ze sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond. En vele van hen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het aantal mannen werd ongeveer 5000. En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen. Ook Annas, de hoge priester, en Caiaphas, Johannes, Alexander en alle die tot het hoge priestelijk geslacht behoorden. En toen ze hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij: door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan? Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: leiders van het volk en oudsten van Israël, wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is, laat het dan bij u allen en bij heel het volk van Israël bekend zijn dat door de naam van Jezus Christus, de Nazarene, die u gekruisigd hebt, maar die God uit de doden opgewekt heeft, dat door hem, deze man, hier gezond voor u staat. Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar die de hoeksteen geworden is. En de zaligheid is in geen ander. Want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. Toen ze nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat ze ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren. En omdat zij de man die genezen was bij hen zagen staan, konden ze er niets tegen inbrengen. En nadat ze hun bevolen hadden de raad te verlaten, overlegden zij met elkaar en zeiden: wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er een alombekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor alle die in Jeruzalem wonen. En we kunnen het niet ontkennen, maar laten we, omdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die naam mogen spreken. En na hen geroepen te hebben, gaven ze hun bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: oordeel zelf of het juist is in Gods ogen meer naar u te luisteren dan naar God. Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben. Maar ze dreigden hen nog meer, en omdat ze niets konden vinden om hen te straffen, lieten zij hen gaan ter wille van het volk, want ze verheerlijkten alle God over wat er gebeurd was. Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan 40 jaar. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in dit gedeelte. Als kerntekst noemen wij u het 12e vers. 12e vers van Handelingen 4. De bekende woorden: en de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. Tot zover. Bidden wij samen de Heer om zijn zegen. Heere, wij komen tot u in het gebed. Allereerst om uw naam ook moedig dank te zeggen dat u ons ook vanavond, als uw gemeente samen wil brengen in uw huis, jong en oud, vergaderd onder de klanken van uw woord. Uw woord dat ons wijs wil maken tot zaligheid. Uw woord dat vol is van die ene naam die er onder de hemel, onder de mens is gegeven, door welke wij zalig moeten worden. O Heere, laat de ernst daarvan doorklinken in de prediking. U hebt een weg ter ontkoming willen banen in de Zoon van uw welbehagen, de Heer Jezus Christus, en zijn naam drukt zijn wezen uit. Gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. En als er nu iets nodig is, dan is het wel dat, Heere, dat wij van al onze vuile zonden bevrijd zullen worden. En dat door de kracht van het bloed van Christus, want alleen dat reinigt van alle zonden. Daar is geen andere weg en daar is ook geen andere naam gegeven door welke wij van onze zonden bevrijd moeten worden. O, we moeten er niet aan denken, Heere, dat we onverzoend voor uw heilig aangezicht zouden moeten verschijnen. Zo gij in het recht zou treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? De huiver bekruipt ons hart. De heilige en rechtvaardige God ontmoeten, zonder een borg voor onze schuld, terwijl u die borg hebt willen geven. En hoe? Als kind in de kribbe neergelegd, mens geworden, omdat we als mens hebben gezondigd. En hij kwam van de hoge hemel neer, de eeuwige God, licht uit licht, God uit God, werd mens, zoals wij. Omdat wij gezondigd hadden in de menselijke natuur, heeft hij die natuur willen aannemen. En heeft hij in die natuur ook de straf over de zonden gedragen. Een vloek geworden zijnde, zegt apostel Paulus, voor ons. Opdat wij door hem gezegend zouden worden. En dat niet alleen met tijdelijke zegeningen, maar bovenal met die eeuwige zegen van de vergeving van zonden en het eeuwige leven. Heere, mogen ons zalig luisteren als het nog nooit gebeurde. En waar wij weet mogen hebben, waar we deze ene naam tot zaligheid mogen kennen, schenk ons een vervolgen te kennen. Een opwassen in de kennis en de genade van onze Heere, Jezus Christus. Heere, maak het wel. Geef dat de hitte ons niet al te zeer lastig zal zijn. Neem ons maar gevangen onder de majesteit van uw woord. Schenk ons alles wat nodig is in spreken en luisteren, hier in uw huis, dat alles met orde en stichting mag geschieden, ongehinderd ook. En wil ook met hen zijn die met ons meeluisteren. Wil ze uw zegen thuis bereiden. U bent immers niet aan deze plaats gebonden. U bent die alomtegenwoordige God. En u werkt met uw geest overal waar uw woorden klinken. Heren, wij vragen het u alles in de naam dat is uit de kracht van Jezus. Amen. U mag nu uw gaven geven voor de doeleinden die u bekendgemaakt zijn. En we willen samen gaan zingen van Psalm 118, de versen 7, 11 en 13. De Heer is mijn tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Het 11e vers, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd. En wat er verder volgt in de versen 7, 11 en 13 van Psalm 118. De gemeente, het werk van de Heilige Geest in Jeruzalem blijkt onweerstaanbaar. Mild en overvloedig ook. Het wordt niet voor niets de uitstorting genoemd van de Heilige Geest. Stromen van zegen vallen als plasregens neer. En daarbij gebeuren er ook nog allerlei wonderlijke dingen. U weet, van de teken uit de hemel klinkt het geluid van een geweldig gedreven wind. En op de hoofden van de 12 discipelen, die alle vervuld zijn met de Heilige Geest, verschijnen verdeelde tongen als van vuur. En daarbij nog dat grote wonder dat ze in allerlei vreemde talen beginnen te spreken. Waardoor een ieder in zijn eigen taal hem de grote werken Gods horen verkondigen. Dat zijn de grote werken Gods in Christus Jezus. En dat heeft een geweldig effect, want inmiddels zijn er al 3000 mannen tot geloof en bekering gekomen. En zijn gedoopt geworden in de naam van Jezus Christus. Dat wil zeggen uit kracht van de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonde. En Petrus heeft getypeerd wat hier aan de hand is. Hij zegt, ja, dit is nou wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen spreekt God dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Het is dus geheel naar de schriften wat hier gebeurt. Wonderen en tekenen te over. En dan de dag erop komen Petrus en Johannes bij de tempel. Mijn kreupele man die daar al jaren dag heeft gezeten. Blijkt dat hij al ouder is dan 40 jaar, zo hebben we zojuist gelezen. En zij genezen deze man in de naam van Jezus. Uit kracht van de naam van Jezus kan deze man weer springen en huppelen. Want we lezen dat hij God verheerlijkt. Hij heeft niet alleen genezing ontvangen van zijn lichaam, maar ook van zijn ziel. Zijn ziel is gered geweest. Mijn God, u zal ik eeuwig geloven omdat gij het hebt gedaan. En dan grijpt Petrus die gelegenheid ook weer aan. Want ze denken dat dat wonder, zeg maar, door de kracht van Petrus en Johannes gebeurd is. Nee, ze willen alleen God, Jezus Christus verheerlijken. En dan zegt Petrus vol van de geest, hoe de God van Abraham, Isaac en Jacob. En dan let erop hoe teer die dan mag spreken over Jezus. Zijn kind Jezus heeft verheerlijkt. Dat heeft God gedaan. Zijn kind Jezus verheerlijkt. Maar zegt hij dan tegen die mensen welke gij overgeleverd hebt en gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en begeert dat u een man die een doodslager was, dat was Barabbas, niet waar? Een terrorist zouden wij hem vandaag de dag genoemd hebben, dat een doodslager u geschonken zou worden. En de vorst des levens hebt gij gedood. Dat is wat zij hebben gedaan met die heilige en rechtvaardige. Met Gods eigen kind Jezus. Met die vorst van het leven. Maar dan gaat hij ook zeggen wat God met hem gedaan heeft. Welke God opgewekt heeft uit de doden. En door het geloof in zijn naam heeft deze kreupel een volmaakte gezondheid gekregen. En daar bent u nou allemaal getuige van geweest. En dan gaat Petrus op een heel bijzondere manier een heel speciale boodschap doorgeven aan deze mensen die hij hier verantwoordelijk heeft gesteld voor de dood van Gods eigen kind Jezus. En dan wil ik u vragen om met mij mee te lezen in hoofdstuk 3, de laatste verzen, vers 25 en 26. Wat een heerlijk woord. Oh, ik hoop dat de Heilige Geest het ook voor ons wil gebruiken. Als we nog nooit tot het geloof in de Heer Jezus kwamen. Dit is toch een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En daartoe prediken wij het evangelie. Dat die wonderlijke verzoening in ons hart mag komen. En ik mag u zeggen namens God, het werk dat hij begonnen is, zal hij ook voleindigen. Hij blijft getrouw, ook al zijn wij zo vaak ontrouw in het leven. Zijn plannen falen niet. Vers 25 en 26 zeiden we u van hoofdstuk 3. En daar staat dit. U bent kinderen van de profeten en van het verbond. Dat zegt hij dus tegen de moordenaars van Gods eigen kind Jezus. U bent kinderen van de profeten en van het verbond dat God met onze vaderen sloot toen hij tegen Abraham zei, en in uw nageslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. God, die zijn kind Jezus heeft doen opstaan, heeft hem eerst naar u gezonden om u hierin te zegenen, dat hij in ieder van u zou afbrengen van zijn slechte daad. Dat hij u zegenen zou, staat er in de gewone Verstatenvertaling. En dat hij u af zou keren van uw boosheden. Wat een evangelie. Wie zou dat nou ooit verwachten? Als je schuldig gesteld wordt aan de dood van Gods eigen lieve kind, dat je te horen krijgt, en al heeft God zijn zoon eerst tot jullie gezonden, je zou verwachten opdat hij jullie zou vloeken. En opdat hij jullie in je boosheid zou laten sterven. Nee, opdat hij u zegenen zou. En opdat hij u zou afkeren van uw boosheid. En dat woord heeft nog niets aan kracht ingeboet. Maar er zit ook een geweldige waarschuwing achter. Je kunt dus een kind van het verbond zijn. Je kunt kinderen zijn van de profeten. Je kunt je erop beroemen dat je tot het zaad van Abraham behoort. En dat deden deze Joden. Daar lieten ze zich op voorstaan. En wat blijkt nu? Dat ze zo vijandig tegenover deze God en Jezus hebben gestaan, dat ze verantwoordelijk zijn voor de dood van Gods eigen lieve zoon. Mag ik eens vragen, wat heeft het Pinksterfeest nu voor u betekend? U weet dat er hier al 3000 tot geloof en bekering gekomen zijn. Andere mannen die tot geloof en bekering kwamen, ook omdat ze schuldig gesteld werden aan de dood van Christus. En als dat werkelijk doordringt, dan zeggen ze, mannen, broeders, wat moeten we doen? Als wij ons realiseren dat het onze zonden zijn, waardoor de Heer Jezus Christus moest sterven aan het vloekhout der schande, dat het waar is geworden wat God al heeft beloofd bij monden van de profeet Jesaja. Ja, waarlijk, hij heeft onze aller ongerechtigheid op zich genomen. En de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Waar je ogen van het geloof krijgt om dat te zien. Oh, dan begrijp je toch wel. Als dan gevraagd wordt, wat moeten we doen, dat Petrus zegt, bekeert u. Krijg andere gedachten over Jezus, want dat betekent het letterlijk. Bekering is tot andere inzichten komen. Krijg het rechte zicht op Jezus. Zie wie jezelf bent. En zie dan dat God hem gegeven heeft om jou van al dat kwaad te verlossen. En zo volkomen. Als had je, wat mij betreft, zegt de Heere God, nooit geen zonde gehad of gedaan. Is het zo wel eens Pinkster geweest in je leven? Dat je door de Heilige Geest vanuit de Schriften mag weten, de schuld is volks heb uit uw boek gedaan. Ook ziet gegeven hun een zonde aan, want dat is wat gebeurt op die Pinksterdag. Hè? Bekeert u, zegt hij, en in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Dat wil zeggen uit kracht van de naam van Jezus. Tot vergeving van zonden. En jawel hoor, daar gaan ze. 3000 man. Naar het doopbassin. Om ondergedompeld te worden. Uit kracht van de naam van Jezus. En vergeving van zonden te ontvangen. En het eeuwige leven. Hier kun je met recht zeggen dat vloekwaardige mensen mogen horen van zegen. En afkeren van hun boosheden. Nou, en nu staat er in diezelfde Bijbel. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Nou, daar zitten we dan. Daar sta ik dan. Hoeveel keer hebben wij in ons leven al ons niet schuldig gemaakt aan zonde tegen de geboden van de Heer? In de Heidelberger Catechismus wordt gezegd dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd heb en geen van die gehouden heb. Ach, dan hebben we niet anders dan het oordeel van de eeuwige dood te wachten. Maar o, zie dan toch eens waartoe God zijn Zoon gezonden heeft. Eerst tot de Joden, laat het duidelijk zijn. Maar in Pinksteren wordt geopenbaard dat het heil wereldwijd is. En dat heeft Christus ook, voordat hij naar de hemel ging, ook zo nadrukkelijk te kennen gegeven, nietwaar? Preek het evangelie aan alle creaturen, aan ieder mens, niemand uitgezonderd. Er gaat heen in de hele wereld. Ook in wijngaarden is dat evangelie terechtgekomen. En dat is er nu al eeuw. Het mag er nog steeds zijn. En hoeveel malen is hier ook niet gebleken dat God ons behoud op het oog geeft. Terwijl we niet eens weten dat we bestaan, werden we bij het doopvond gebracht. De fontein die God heeft geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid. En heeft de Heere God u weggestuurd met uw kinderen? Heeft de Heere God mijn ouders weggestuurd met mij toen ik bij het doopvond door hen gebracht werd? Het tegendeel. U weet hoe de dienaar van Christus u als ouders wenken en u dat kind bij die fontein mag brengen. En hoe dan dat bloed der verzoening over de voorhoofden van de aangeboden kinderen vloeit. Dat bloed dat de belofte betekent en verzegelt, dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En wat gebeurt er dan? Dan worden de zegenende handen over ons en onze kinderen uitgebreid. Terwijl we beleden hebben dat we kinderen des torens zijn. En wat gebeurt? De zegenende handen worden over ouders en kinderen uitgestrekt. En de hele gemeente zingt ouders en kinderen toe. Dat 's Heere zegen op uw daal. En dan niet zijn toren. Nee, zijn gunst uit Sion. U bestraal. En dan wordt er een beroep gedaan op de almacht van God. Hij schiep het heelal, zijn naam ter eer. Nou, zouden we die God dan niet prijzen? Loof dan aller. Heren, Heer. Nou, als dat evangelie verkondigd wordt, dat Jezus is gekomen om de Joden te zegenen, worden ze gearresteerd. Kijk maar. Zo gaat het in hoofdstuk 4. Daar komen ze. De overpriesters en de tempelwacht. Hoofd van de tempelwacht. Zeg maar van de tempelpolitie. En de Sadduceeën. Geërgerd. Omdat ze het volk onderwezen. En Jezus de opstanding uit de doden verkondigen. En dan worden ze in de gevangenis gezet. Het was al avond, dus ze konden er verder niks meer mee doen. Maar de volgende morgen komt het Sanhedrin al voltallig bijeen. Nog een paar bekende namen worden ons genoemd. Annas en Caiaphas. Annas blijkt nu weer hoge priester te zijn, maar Caiaphas is er ook bij. Petrus en Johannes worden in het midden gesteld. Je moet je voorstellen dat het rechtscollege zit daar met 70 man sterk plus hoge priester 71 tegenover die discipelen. In een halve maanvorm, zeg maar. En hier staan dan die twee mannen. En dan is het kort en bondig. Ze zeggen, uit wat kracht, of vanuit welke naam hebben jullie dit gedaan? Nou, en dan zegt Petrus, en dan wordt erbij gezegd dat hij vol is van de Heilige Geest. Naar Gods belofte, hè, dat ze zich nooit geen zorgen hoefden te maken als dit zou gebeuren, wat ze zouden moeten zeggen of spreken. Nee, dan geeft de Geest dus jullie zelf te spreken, heeft Jezus gezegd. Nou, kijk eens. Alzo we heden gerechtelijk onderzocht worden over een weldaad aan een ziek mens geschiet, waardoor hij gezond geworden is, zo zei u allen kennelijk, en niet alleen u, maar het hele volk van Israël, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazarener, en dan wordt dat hele Sanhedrin verantwoordelijk gesteld voor de dood van Christus. Net zoals dat volk de dag tevoren, die gij gekruisigd hebt, welke God van de doden heeft opgewekt. En door hem, zeg ik, en u blijkt dus die genezen man in uw midden te staan, die staat er als een levend wonderteken. Door hem, zeg ik, staat deze man nu gezond voor u. En dan gaat Petrus over tot uitleg van Psalm 118. Die bekende tekst die wij allemaal kennen. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, is geworden tot een hoofd des hoeks. Nou, die tekst, die kende die Sanhedristen natuurlijk allemaal. Hij zegt, die bouwlieden, dat zijn jullie. Jullie hebben Jezus veracht. En hij is door God als hoeksteen gebruikt. Waarop dat gebouw, waar Gods gemaakt bestek in eeuwigheid zal rijzen. Jullie hebben hem veracht. Jezus heeft deze tekst ooit ook gebruikt, waarop zijn tegenstanders woedend zijn geworden. Maar hier, o Petrus, nu die over die naam van Jezus is begonnen, is hij niet meer te houden. De bruid uit het Hooglied zegt dat zijn naam is als een olie die uitgestort wordt. Nou, dat gebeurt hier echt, want hij zegt tegen die hele Joodse raad. En de zaligheid is in geen ander. Nou, u weet wat zaligheid is. Zalig worden, dat is van het hoogste kwaad. Dat is van vijandschap tegen God gebracht worden tot het hoogste goed. Dat is tot liefde. Tot God. Oh, wat een verandering, hè? Dan worden we echt van dood levend. Ziet, het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. En dan daardoor bevrijd te worden. Want dat betekent zaligheid. Bevrijd te worden van de zon. Gij zult zijn naam heten Jezus. Dat betekent letterlijk de Heere verlost, de Heere red. De Heeren dan als de God van het verbond. Die redt, die bevrijdt, die verlost van de zonde. O, geen zaligheid in geen ander. En dan gaat Petrus verklaren hoe dat nou precies in elkaar steekt. Hij zegt, daar is ook onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven door welke wij zalig moeten worden. Let erop, hè? Onder de hemel. Al de mensen die onder de hemel leven, onder het hele uitspansel, al die miljarden mensen die er al geleefd hebben in de loop der eeuwen, voor al die mensen, onder de mensen staat er geen andere naam gegeven door welke we zalig moeten worden. O, ik ken een heel, u zal het ook kennen, een heel mooi gezang. Dat zingt, daar ruist langs de wolken een lieflijke naam. Dat is de naam van Jezus. Die hemel en aarde verenigt tezamen. Door hem is die kloof die er tussen God en nu bij mij geslagen is, weggenomen. Door het geloof in hem is er niets meer tussen God en mij in. Is het goed? Is het goed? Geen naam is er zoeter en beter voor het hart. Hij balsemt de wonden en hij heelt alle smart. En dan staat er hierbij dat hij is gegeven. Letterlijk staat er dat hij de gegevene is. Hij is de gegevene van de Vader om zalig te maken. Dat is zijn grote missie geweest toen hij naar deze aarde kwam. Zie ik kom, o God, om uw wil te doen. Mijn bloed u opgedragen wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brandt. O, met wat een lust heeft hij gewandeld in de weg die de Heere met hem ging. En nu was God er alles aan gelegen dat uit zijn naam zou blijken wie God ten diepste is. In de naam Jezus wordt geopenbaard dat God zalig maakt van zonde. En dat hij echt de enige persoon is. En dat hij echt de enige naam draagt onder de hemel, onder de mensen, door welke wij zalig moeten worden. Ik wil ook nog even de aandacht op vestigen dat hier duidelijk staat dat hij onder de mensen is gegeven. In de moderne evolutieleer, ja, worden u en ik geclassificeerd bij de categorie zoogdieren. Het is ongelooflijk, maar het is wel zo. Het zou je maar gezegd worden. Je bent een beest. Maar het is feitelijk wel zo. O ja, Asaf, hij heeft zich als een beest leren kennen. Dat weet u, omdat hij zich als een beest gedroeg tegenover zijn God en tegenover de mensen. Dat kan, hè. Als je losgeslagen raakt, als jij je niet meer als mens gedraagt, maar als een beest misdraagt. Maar God heeft u en mij geschapen als mens. God schiep Ha-Adam. Dat betekent de mens. En toen schiep die maninne. Dat is de vrouwelijke mens. Die horen onlosmakelijk bij elkaar. Die twee zullen tot één vlees zijn. Je bent been van mijn been. En je bent vlees van mijn vlees. Ach, u weet, dat wordt ook helemaal op zijn kop gezet in onze tijd. Maar laten we ons nou alsjeblieft houden aan wat hier staat. Dat God die Jezus heeft gegeven onder de mens. Besef toch dat God, die eeuwige God, mens wilde worden. In zijn Zoon Jezus Christus. En waarom? Omdat u en ik gezondigd hebben. En nooit meer in gemeenschap met God gesteld kunnen worden. Dan alleen door het geloof in zijn eigen kind Jezus. Die hij daartoe heeft gegeven. Aan een wereld verloren in schuld. Hij heeft die menselijke natuur van u en mij aangenomen. Mens geworden onder de mensen. En u weet dat hij in zijn menselijke natuur plaatsvervangend geleden heeft en gestorven is. Ja, zelfs het helse oordeel heeft ondergaan. Nedergedaald ter helle. O, die naam. Wij moeten zalig worden. Dat staat er. Het is absoluut noodzakelijk dat. Dit is dat heilige moeten van Gods kant. Zoals er geschreven staat dat Jezus door Samaria moest gaan. Om die vrouw te ontmoeten die niets van Jezus wilde hebben. Om al die mannen uit Sichar de boodschap van heil in Christus Jezus te laten horen. Zodat al die mensen als die vrouw eenmaal tot geloof in Jezus is gekomen en vol van Jezus is geraakt. Alles heeft verteld wat haar is overkomen bij die put daar. En dat dan al die mannen zich naar Jezus begeven. En dan tot dat heerlijke getuigenis komen. Wij geloven niet meer om het getuigenis van deze vrouw. We hebben het zelf uit zijn mond gehoord. Dat moeten. Of zoals Jezus dat zelf tegen de Emmausgangers getuigd. Moest de Christus niet al deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan. O, dan mogen we zingen met het oog op die mens Jezus Christus. God uit God, licht uit licht. En nochtans een zaligmaker van mensen. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? En dan weer, die God is onze God van heil, dat is van redding, van verlossing, van bevrijding. Hij schenkt uit goedheid, uit gunst, uit genade alleen ons het eeuwig, zalig leven. Moeten zalig worden. Stel je voor dat we niet zalig worden. Wat dan? Wat dan? Dan gaan we verloren. Of we worden zalig, of rampzalig. En nu is er maar één, er is er maar één, die weet wat het is om verloren te gaan. Er is er maar één die weet wat de rampzaligheid inhoudt. En dat is Jezus. Nedergedaald ter helle. De eeuwige toorn van God is over hem uitgestort geworden. Al Gods baren en golven zijn over hem heen gegaan. Hij is als een lam ter slachting geleid. En hij is van God verlaten geweest. 3 uur lang verkeerde hij onder de eeuwige toorn. Van God heeft het uitgeschreeuwd. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En omdat hij weet wat dat betekent, om voor eeuwig verloren te gaan, heeft hij zichzelf overgegeven. Dat moet niet gebeuren met de gemeente van Wijngaarden. Ik laat ze preken dat ik wacht om genadig te zijn. Dat zondaren wie dan ook, en hoe zwaar, hoe menigmaal ook gezondigd, bij mij welkom zijn. Want wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Ach, misschien loop je wel met je zonden op je rug, en met dat pak waarover Bunyan spreekt, zou toch kunnen, niet waar? En wat heerlijk dan dat je het nou mag horen. Dat je mag zien op Jezus, zodat dat pak op eenmaal van je rug afvalt en in het open graf van Christus verdwijnt. Want hij is gestorven om onze zonden en hij is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. En dan moet je eens luisteren hoe pastoraal nu de Heidelberg Catechismus over die nederdaling ter helle spreekt. Dat is natuurlijk een vreselijk stuk, hè? Dat begrijpt u wel. Maar dan staat er, waarom volgt daar nedergedaald ter helle? En dan die pastorale toon, opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroostte. En dan zo mooi, hebben we het net gehad over zijn kind Jezus. Hè? Zo teer is daarover gesproken, zijn kind Jezus. Dan moet je eens luisteren. Hoe hier wordt gesproken over Jezus. Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroostte dat mijn Heere Jezus Christus. Kijk, dat is nou het geloof. Dan omhelzen we die zalig maken. En dan drukken we hem als het ware aan ons hart. En dan gaan we de bruid uit het hooglied verstaan. Dat ze zegt, zulkeen is mijn liefst. Zou je hem niet lief hebben die zijn bloed voor je wilde geven? En die nou vraagt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. O, laat die godsdienst van ons toch geen surrogaat zijn, alsjeblieft. Laat het echt zijn. Laat het oprecht zijn. Zo wil hij voor u, voor jou en voor mij zaligmaker zijn om ons van die benauwdheid staat er dan. Smarten, verschrikkingen, helse kwellingen in welke hij zijn ganse lijden, maar in het bijzonder aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Niet verlossen zal. Nee, het geloof zegt, hij heeft het gedaan. Hij heeft mij van die helse benauwdheid en pijn verlost. Oh, dan kunnen we bij wijze van spreken met een gerust hart straks ons hoofd neerleggen. In het vertrouwen. Mijn God, u zal ik eeuwig geloven omdat gij het hebt gedaan. We moeten dus zalig worden. Dus denk niet dat we vanavond een vrijblijvende lezing voor u houden. Nee, wij prediken, dat wil zeggen wij proclameren het heil in Christus. We roepen het over u en jou uit in de naam van Jezus tot vergeving van zonden. Kun je je voorstellen wat er gebeurt als we op zo'n grote zaligheid gaan afgeven? Nou, de Heilige Schrift die waarschuwt ervoor. Wee ons, zegt de Schrift. Indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven. Nou, in eerste instantie hebben de woorden van Petrus indruk gemaakt op dat Sanhedrin. Want wat lees ik? Dit is zijn eerste reactie. En nadat zij hem bevolen hadden de raad te verlaten. Oh nee, ik ga naar vers 13. Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat ze ongeleerde en eenvoudige mensen waren. Kijk, dat Sanhedrin bestond voor een groot gedeelte uit mensen die theologisch gevormd waren. Het was zeg maar ook de gegoede man die daar zat in die raad. Maar deze waren eenvoudige vissers. Die mensen hebben nooit wat van theologie geleerd of wat dan ook. Hè. Bovendien nog heel eenvoudig ook. Maar ze verwonderden zich over hun vrijmoedigheid. Hoe is het mogelijk dat deze mensen op deze manier daarover kunnen spreken? Dat was er wel. En dan komt er nog een zinnetje en dat is heel mooi om dat te lezen. En zij kenden hen als mensen die met Jezus samen geweest waren. Nou, kan dat nou ook van ons gezegd worden? Wordt het aan ons gemerkt dat we met Jezus zijn en met Jezus geweest zijn? Jezus heeft zelf gezegd dat de boom aan de vrucht wordt gekend. Een goede boom brengt voort goede vrucht. Al als het goed is. En wij hebben de naam van de Heer Jezus lief gekregen. Als die naam van Jezus inderdaad voor ons is geworden een olie, als een olie die wordt uitgestort, dan kun je toch ook begrijpen dat die geur van Christus, die in de Bijbel de liefdegeur wordt genoemd, dat die liefdegeur verspreid wordt. O, waar wij die geur hebben mogen ruiken. Ja, daar krijg je geen genoeg van hoor, dat moet ik u eerlijk zeggen. Als je eenmaal die geur geroken hebt, dan raak je er verslaafd aan. Je kunt niet meer buiten. Je moet die naam van Christus horen. Je bent ook heel, ja, kritisch mag ik het zo zeggen, op alles wat je hoort. Hè. Zeg, hoor ik nou hem verkondigen? Wordt zijn naam groot gemaakt? Is het om hem begonnen? Omdat hij je leven is geworden. Het gaat in je leven om hem. Die naam zo heilig, groot en goed. En die naam waarin je elke dag kan verblijden, zo zingt de psalmdichter. Of zoals we gezongen hebben uit Psalm 75. Die naam zo rijk van eer is tot onze vreugde nabij. Dat. Nou, dan ga je ook die geur verspreiden. In je omgeving. In je contacten met je mensen. Dat hoeft niet allemaal op een prekerige manier te gebeuren. Nee, maar ze merken het. Laat maar zeggen in alles. Zo wordt die geur als haast op een onschuldige manier verspreid. Dat men zegt, joh, heeft toch wat. Ja, wat ik niet heb, of wat jij niet hebt, wat zal er toch zijn? Misschien komt zo dat gesprek wel tot stand van, joh, hoe komt het dat jij zo over die dingen spreekt, of over die dingen denkt? Mag ik daar eens iets meer van weten? Of dat je spontaan in de gesprekken met je omgeving die naam mag laten vallen, en wat die voor u of voor jou en voor mij betekent. Nou ja. Petrus en Johannes werden erkend dat ze met Jezus geweest waren. Dat is nummer 1. Maar ja, nou zitten ze ermee. Wat moet je er dan mee, hè? En dat kon niet zomaar eventjes geregeld worden. Nee, jullie de zaal uit. Wij willen daar over beraadslagen met elkaar. Er komt overleg. Geheime beraadslaging. En weet je wat nou zo mooi is? Petrus en Johannes hebben niet gehoord wat daar in die raad besproken is. Maar de Heilige Geest die is gewoon gebleven in die zaal. En die vertelt het ons wat er gebeurd is. Nou, dit zo'n beetje. Wat moeten we met die mensen aan? Want iedereen in Jeruzalem weet dat er een groot wonder met die man gebeurd is. Dat staat gewoon vast, daar kunnen we niks aan veranderen. Maar om nu te voorkomen dat ze door blijven preken en leren in de naam van Jezus, moeten we ze streng verbieden om in die naam te spreken, opdat die naam niet nog meer onder het volk verspreid wordt. Moet je eens opletten, hè? Dat is nu de kerkelijke rechtbank. Ze mogen bij wijze van spreken alles doen. Ze mogen in tongen spreken. En ze mogen dopen. Ze mogen preken en leren. Alles mag. Maar dit mag niet. Niet in de naam spreken. Ze willen die naam natuurlijk zelf niet op hun lippen nemen. Kun je begrijpen? Niet spreken, niet leren in die naam. We kunnen zien hoe een duivels verhaal dat dit is. Oh, de duivel weet als geen ander dat met de naam van Jezus de zaligheid van ons mensen staat of valt. En daarom mag je alles zijn van de duivel. Alles. Dat is helemaal goed. U mag moslim zijn. U mag boeddhist zijn. U mag jood zijn. U mag christen zijn. Je mag zwaar zijn. Je mag licht zijn. Je mag ernstig zijn. Je mag serieus zijn. Je mag oordelen. Je mag veroordelen. Je mag het allemaal. Maar die naam, denk erom, hè, ze hebben ernstig gedreigd, staat er. Denk erom dat je je mond houdt over die naam. Nou kun je begrijpen, hè? Het gaat hier over de geestelijke leiders, hè, die dit zeggen. Omdat ze niks anders hadden tegen. Ze konden het niet ontkennen dat er grote wonderen gebeurd waren. Maar die naam. Daar moeten ze niks van weten. Nou. En dat is nog zo. Dat is nog zo. Ik mag preken zoals ik wil. Als ik die naam maar niet noem. Hè? Want dan komt de duivel in het geweer. Oh, wat een wonder, broeders, dat het allemaal nog kan en mag. Dat we die naam nog vrij mogen belijden. Maar laten we het dan ook doen, hè. Dat is een heel veel naam gegeven, hoor. Voor u en mij en jouw leven. Ik heb ooit nogal eens in het gezelschapsleven verkeerd vroeger. En daar waren goede en minder goede gezelschappen. Ik weet niet of de jongeren weten wat gezelschappen zijn, maar vroeger kwamen, ik denk dat nog misschien wel gebeurt, dat weet ik niet, maar kwamen mensen die de Heere kenden, kwamen bij elkaar en dan spraken ze met elkaar over de Heer. Tenminste, dat is de bedoeling dan. Maar dan waren er ook mensen die vertelden hele verhalen zonder dat de naam van de Heer genoemd werd. En dan heb ik het toch meegemaakt. Een kind van God met heel veel kennis, niet alleen verstandelijk, maar de hartekennis, die ontzettend van de Heere Jezus hield, die dan gerust na een minuut of 8, 9 zei, Kom, broeder of zuster. Ik heb de naam van mijn koning en zaligmaker nog niet gehoord. Nou. En zo werd het gesprek een andere wending gegeven. Het zei dat een ander over die zaligmaker ging spreken of hij zelf, maar hoe dan ook. Geen verhalen zonder Jezus. En dat is een les die ik al vele jaren geleden heb mogen leren. Het gaat om hem. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Het moet niet zo zijn als je ergens geweest bent dat ze zeggen, joh, wat een bijzondere man was dat, of wat een bijzondere vrouw was dat. Nee, dat we mogen zeggen, we hebben de stem van de Heere Jezus mogen horen. We hebben herkend in hem of haar dat hij of zij bij Jezus hoort. Dat, daar gaat het hier om. Nou, en omdat dat zo is, hier, mond dicht, nooit meer over hem spreken. Maar ja, je begrijpt wel wat het antwoord van Petrus is, dat kan niet. Moeten wij dan de mensen meer gehoorzaam zijn dan God? Dat is onmogelijk. Het eerste wat ze gaan doen na hun vrijlating is getuigen van de Heere Jezus Christus. We lezen, en de apostelen gaven met grote kracht getuigenis van de opstanding van de Heere Jezus. En er was grote genade over hen allen. O, en nou hoop ik dat die naam van Jezus ook vanavond voor u en voor jou een olie is geweest, waardoor de liefde van God in je ziel is gevloeid, voor het eerst of opnieuw, zodat je weet dat je met je totaal verloren leven bij hem een veilige schuilplaats hebt mogen vinden. Hij is een schuilplaats tegen de vloed en een verberging tegen de wind. Daarom zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spa. De wereld hoor en volg mijn zangen met amen. Amen na. Amen. Zingen wij van Psalm 72 de versen 9 en 11. Laat ons danken en bidden. Onder de hemel, onder de mensen, maar één naam gegeven. De naam van Jezus. Kent gij die naam nog niet? Die naam draagt mijn heiland, mijn lust en mijn lied. O Heer, u bent mijn lied geworden en mijn psalmgezang. O, laat dat het antwoord zijn op de bediening der verzoening, die ook vanavond weer in alle rust, ondanks de warmte, plaats mocht vinden. Wat een zegen, Heer. En u hebt het ons op het hart gebonden, dat wij zalig moeten worden, omdat wij tenslotte niet voor eeuwig omkomen. En dat terwijl het evangelie van uw genade zo nabij is gebracht, in uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. We hoeven niet in de hemel op te klimmen of in de afgrond neer te dalen. Nabij u is het woord, zegt u, in uw mond en in uw hart. Het is ook vanavond weer in onze harten gezaaid, opdat het benedenwaarts wortelen zou schieten en opwaarts vruchten dragen van geloof en van bekering. O, en waar wij die naam hebben leren spellen tot onze zaligheid. Heere, we kunnen toch nooit genoeg van u krijgen. O, geef dat die naam ook voor ons zoeter mag zijn dan honing, ja, dan wilde honing. En iedere keer weer komt u met het woord waar die naam vol van is tot ons, opdat wij meer en meer ons aan u zouden gewennen. Ja, dat wij mogen genieten van het heil dat u in Christus Jezus hebt willen schenken. Dat het ook in ons hart mag leven, hoe lieflijk, hoe vol heilgenot. O Heere der legerscharen, God zij mij uw huis en tempel zang. Ja, dan bezwijkt ons hart van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Heere, dat maakt toch de blijdschap van ons leven en van ons hart uit. Wij danken u voor dit evangeliewoord. Wil ook alle tekort wat erin geweest is genadig verzoenen in spreken en luisteren. Wij danken u dat vanmiddag ook jongeren onder uw woord waren om te horen van uw werken, ook onder verslaafden, mensen die hangen aan de drugs en aan de drank of welke verslaving dan ook. Heere, laat ons maar verslaafd zijn aan de naam van Jezus, die naam zo heilig, groot en goed. Ja, dat we het mogen zeggen. O ja, Heere, ik ben uw knecht, uw dienstmaagd, zoon. U slaakte mijn banden, dies doe ik u gewillig offerande van lof en heil ons toegezegd. Zegen dan de bediening van vanmiddag. Dank dat u ook nog zulke gelegenheden schenkt. En laat het ons om u, o Heere Jezus Christus, te doen zijn. Bij welke activiteiten ook, want we hebben het gehoord, we mogen van alles op touw zetten. Maar als de naam van Jezus ontbreekt, ontbreekt alles. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 21 en daarvan de versen 3 en 5. Wij noemen die Psalm 21 en daarvan de versen 3. Gij die hem gunstig hebt gered. En ook het vijfde vers, hoe groot en schitterend is zijn eer. Gemeente, gaat hen in vrede onder de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.